Bedankt. Maar ik doe dan met die.
Ja.
Ja. Een goedemorgen allemaal. Weet u dat vandaag een hele bijzondere dag is? Vanaf vanmorgen 6:10, hoorde ik op de radio, worden de dagen weer langer. Vanaf vandaag gaat het licht over de duisternis overwinnen. Eerst langzaam, maar steeds sneller. Zodat de lange, lichte dagen weer komen. Dat vind ik altijd fijn. Ik weet niet wie vindt, heeft altijd wat moeite met de donkere dagen. Ja. Nou, er komen lichte dagen aan, broeders en zusters. Ik moet altijd, als ik spreek, moet ik 1,5 week van tevoren een aankondiging schrijven voor de nieuwsbrief. Maar God, die heeft, zoals Bram het vanmorgen aangaf, ruim 700 jaar van tevoren aangekondigd dat hij een groot licht in de wereld ging zenden. En dat wil ik jullie voorlezen uit de nieuwsbrief van God. Uit Jesaja 9. Zoek het maar even op. Het is goed om te leren lezen in het woord van God, ook in het Oude Testament. Jesaja 9, vanaf vers 1. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder en de roeder van zijn drijver hebt gij verbroken als op Midians dag. Want elke schoen die dreunend stampt, elke mantel in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede vorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, totdat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere, de Heerscharen, zal dit doen. Dit is een aankondiging die gaat over een gebeurtenis die 2000 jaar geleden plaatsvond. Maar het is al 700 jaar daarvoor aangekondigd. Jesaja leeft 700 jaar voor Christus en hij kondigt aan de geboorte van de Messias, van de Redder, van het licht dat in de wereld komt. Er was een volk, het volk Israël, dat wandelt in duisternis. En ze zijn zo ver in die duisternis gewandeld, dat ze er uiteindelijk ook in zijn gaan wonen. Hoe kan dat nou gebeuren? Dit volk was ontzettend gezegend. God had een volk uitgekozen, het volk Israël, om onder hen te wonen, om hen te zegenen. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En hij woonde eerst in de tabernakel, later in de tempel onder hen. En hij was het licht van Israël. Dat was bedoeld om te schijnen over de hele wereld. Maar het volk Israël, onder andere in de jaren van Agas, waar we van lazen, waar Bram het over had, maar ook de koningen daarvoor en daarna, zijn er niet zoveel meer geweest, het volk Israël heeft zich afgekeerd van God. Ze hebben zich afgekeerd van dat licht. Dus ze zijn niet zomaar in de duisternis terechtgekomen, maar ze hebben ervoor gekozen. En ze zijn gaan wandelen. Ze wilden onafhankelijk zijn. Ze wilden zijn zoals de andere volken, zelf hun beslissingen maken, zelf bepalen wat goed en kwaad is, zelf hun feesten vieren, zelf handelen zoals ze wilden, zelf omgaan met de mensen zoals ze zelf wilden, alles zelf bepalen. En om dat te doen moesten ze uit het licht verdwijnen, want als je de werken van de duisternis wil doen, dan verdraag je het licht niet. Alleen toen kwamen ze erachter, en dit volk moet er nog achterkomen op het moment dat dit uitgesproken wordt, dat je dan in de ellende terechtkomt. Het volk Israël is achter elkaar door de Assyriërs, door de Babyloniërs, door de Perzen, door de Grieken, door de Romeinen onder de voet gelopen. Hun volksidentiteit is afgenomen. Ze zijn onderdrukt. Ze zijn geminacht. Hun rijkdommen zijn afgenomen. Alles is hun afgenomen. En van wandelen in de duisternis zijn ze uiteindelijk gaan wonen in de duisternis. Zonder hoop, zonder herstel. En Jesaja, God is al zo genadig dat hij dat van tevoren aankondigt. En zegt, kijk, jullie hebben jullie keuze gemaakt en jullie komen in de duisternis terecht, maar ik vergeet jullie niet. Ik zal straks een licht sturen, een groot licht, en dat zullen jullie zien. En daar gaat Jesaja 9 over. En dat licht, dat maakt alles anders voor dat volk. Dat volk was ook uitgedund. Er was maar een klein restje van over. En God belooft, ik zal u weer vermenigvuldigen. Ik zal u meer en meer laten groeien, zodat je weer een groot volk wordt voor mijn aangezicht. En hij zegt ook, jullie zullen weer van jullie oogsten mogen genieten. In de tijd van Midian, daar gaat die Midiansdag over, die we straks zullen zien, was het zo dat Israël ze zaaide en ze verzorgde en ze deden aan hun landbouw alles wat ze konden. En net op het moment dat de oogst kwam, dan kwam de vijand als een stelletje sprinkhanen eroverheen en ze namen alles weg. En wat ze niet meenamen, vernietigden ze. En zo is het ook in het leven van dit volk geworden. Ze moesten belasting afdragen, ze moesten hun land afgeven. Alles wat rijk was, hebben ze af moeten geven. Maar God zegt, er komt een dag, als dat licht weer schijnt, als dat licht komt en jullie dat licht zien, dan zullen weer oogsten van je werk. Dan zal je oogst weer gezegend zijn. Dan zul je vee weer zich vermenigvuldigen. Dan zul je ook weer grote gezinnen hebben. Dan zul je weer mogen genieten. Dan zal ik je zegenen zoals je zult oogsten. En hij zegt ook, je zult de buit mogen verdelen. Die volken die over je heen gewandeld zijn, ik zal ze plunderen en jij zult de buit mogen verdelen. Hun schatten, hun rijkdommen. En dan mag je je verheugen voor mijn aangezicht. Dan zul je weten, dat heb ik gedaan. Dat is niet jullie kracht, niet jullie macht, niet jullie politiek, niet jullie inzet, maar dat is een gave van mij. Op die dag zal het juk van jullie schouders genomen worden. Een juk, dat wordt op je schouders gelegd, zodat je zware werk kan doen, zware lasten kan dragen, maar niet waar jij heen wil gaan, maar waar de drijver jou heen drijft. Daarom wordt er ook gesproken over een roede en een stang, wel een knuppel en een zweep, kan je er ook in zien. Het volk werd voortgedreven om hard te werken voor de ander, voor de vijand, voor de onderdrukker. En ze hadden de vrijheid verloren om voor zichzelf te werken en daar voor zichzelf iets voor te brengen. En God zegt, ik zal dat verbreken. Ik zal je juk verbreken, de ijzeren stang en de roede van de drijver. Die zullen verbroken worden zoals op Midians dag. Op Midians dag, Midian was een enorm sterk leger, een volk met een enorm sterk leger, dat elke keer de rijkdommen van Israël kwam stelen En die is overwonnen door Gideon met een legertje van 300 man. Het was een werk van God. En zo zal God ook met een klein, onaanzienlijk persoon, zal hij toch een enorme overwinning halen. En elke laars die dreunend door de stampen door de straten gaat. Wij hebben het gelukkig niet meer meegemaakt, de meeste van ons denk ik. Hè? Maar als je de tijd van de Duitse bezetting hebt meegemaakt en het leger kwam daar voorbij. En je hoorde het dreunen door de straat, dan kreeg je zowat een hartverzakking denk ik. Zegt ja, dat is de sterke macht die ons overheerst. En daar kunnen we echt helemaal niets aan doen. Wij zijn hopeloos aan hen overgegeven. En ze hadden ook een mantel in bloed gewenteld. Het bloed van de slachtoffers die ze hadden gemaakt. Velen zijn vermoord in de concentratiekampen, maar ook het verzet in de gevangenissen. En God zegt, die vijand die ook over Israël zo stampend en moordend ging, die zullen met het vuur verbrand worden. Ik zal ze oordelen, ik zal ze wegdoen voor eeuwig. Hoe kan dat nou, hoe gaat dat nou gebeuren? Komt er opeens iemand met een leger vol met, een enorm leger met tanks of zo? Nee, God doet het altijd anders. Hij zegt, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Heel gewoon, dat vieren wij ook. Jezus is gekomen als een kind, in een stal geboren uit Maria, van vlees en bloed, en als een zoon van Israël. Hij was één van hen, hij was familie, heel dichtbij. Dichterbij kon het niet komen. En tegelijkertijd is hij de heerser, de koning. De heerschappij rust op zijn schouder en eindeloze vrede zal in zijn regering zijn. Dus hij is een eeuwige koning, een eeuwige vredevorst. Hij is ook een wonderlijke raadsman. Ik denk dat het volk Israël, toen ze daar in Babylon langs de rivieren zaten, of toen ze in Assyrië verdrukt werden, of toen ze in het Romeinse Rijk leefden, dat ze heel veel vragen hadden. Hoe kan dat nou? Waar is God nu gebleven? Wie zijn wij nu? Wat moeten we nu? Wat is onze hoop? Wat is onze toekomst? Ze hadden zo behoefte aan iemand die hen raad gaf. Die kon vertellen waar het om gaat. Waar het op staat. Hoe ze weer opnieuw tot God konden komen en zegen ontvangen. En al, ik denk, 400-500 jaar tussen de laatste profeet en Johannes de Doper is er geen profeet meer geweest. Vandaar de laatste profeet. Er is geen stem meer geweest in Israël die zei, zo spreekt de Heer. Misschien zijn er valse profeten geweest, maar niemand was er meer. En er was zoveel behoefte aan, er was zo'n stilte, er was zo'n duisternis. Op dat moment heb je zo behoefte aan raad. En het was er niet. Maar, zegt God, dat grote licht wat ik stuur is een wonderbare raadsman. Hij zal jullie raden. Hij zal jullie wijsheid geven. Hij zal jullie van mij spreken. Hij is een machtige God. En dan zie je al, aan één kant is het een gewoon kind en een zoon. Een van ons en tegelijkertijd is hij een eeuwige koning, een wonderlijke raadsman, een sterke God. Zo sterk dat hij bij een graf kon staan en tegen Lazarus zeggen, kom uit dat graf. Dat hij in een storm kon zeggen, zwijg, wees stil en de wind ging liggen en de zee werd zo glad als het maar kon zijn. Een sterke God. Een eeuwige vader. Ik denk dat het volk in die honderden jaren ook is gaan verlangen. Niet alleen naar een God die ver weg is, maar naar een God die dichtbij is. Die om hen geeft, die hen omarmt. Die voor hen zorgt. En deze, dit grote licht, is een eeuwige Vader. En hij is ook nog eens de vredevorst. De koning die vrede zal brengen. Heel persoonlijk in het leven van een ieder, maar ook vrede in het land Israël en vrede wereldwijd. Maar let op, hij zal dat koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk van vrede, zal hij niet zomaar stichten volgens de regels van de mensen, volgens de ideeën die wij hebben. Nee, hij zal dat doen gebaseerd op recht en gerechtigheid. Hij zal het recht van God handhaven en hij zal rechtvaardige daden doen. En alles wat hij doet zal rechtvaardig zijn. En hoe kan dat nou gebeuren? Ik meen dat het ergens bij een gebouw van de Verenigde Naties staat, dat de zwaarden zullen omgesmeed worden door ploegscharen. Een mooie tekst uit Jesaja. Zo van, we gaan de oorlog gaan we beëindigen over de hele wereld en wij zullen vrede maken. Maar dat streven is in handen van mensen. Mensen denken, wij gaan het doen. Als we samen gaan overleggen, als we samen maar afspraken maken, dan komt het goed. Nee, zegt God, let op. Als dit gebeurt, en het zal gebeuren, dan gebeurt dat omdat het mijn ijver is die dat tot stand zal brengen. Het zal niet door mensen gebeuren, het zal door mij gebeuren, zegt God, de Heere der Heerscharen. Nou, dat geldt voor 2000 jaar geleden, voor het volk Israël. Maar wat geldt er nou in december 2019? In Nederland. Ik denk dat wij, ik weet wel zeker, als mensheid in het algemeen en als Nederlander in het bijzonder, van God afgeweken zijn. Ook wij zijn van dat grote licht hebben ons afgewend van dat grote licht en zijn de duisternis ingewandeld. Een paar generaties terug was christelijk geloof toch nog vrij sterk in ons land. Misschien 2 generaties terug. En ik denk dat er ook veel misschien alleen maar vorm in zat. Maar toch, we zijn gevormd door het christelijk geloof. En we hebben ons met z'n allen afgekeerd van dat geloof. We willen zelf bepalen wat goed en kwaad is. Hoe we met seksualiteit omgaan. Hoe we met geld omgaan. Hoe we met normen en waarden omgaan in het algemeen. We zijn zover gegaan dat we onze eigen waarheid mogen stellen. Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Dus kom bij mij niet aan met een absolute waarheid, met God. En daar voelden we ons prettig bij. We waren vrij. Dachten we gelukkig. En toch zijn we in de duisternis terechtgekomen. Gezinnen vallen uit elkaar. Ik geloof dat 1 miljoen mensen aan de antidepressiva zitten in Nederland. Van de depressiviteit. Er zijn nog steeds enorm veel zieken. Terwijl de medische wetenschap steeds beter wordt. Om nou maar niet over de grote zaken in de wereld te spreken, over het klimaat, over de vrede enzovoorts. We zijn in de duisternis terechtgekomen. En we zijn er eerst in gewandeld. En nu wonen we erin. Ik heb ooit eens een student gehad die mij wou spreken. En die zei tegen mij, meneer, ik vind deze studie heel interessant, maar ik vind de wereld zo lelijk. Hij kon het niet hebben zoals de wereld eruit zag en wat er allemaal gebeurde. En dat zei hij met tranen in zijn ogen. En ik denk dat veel van ons dat ontdekt hebben. In ons persoonlijk leven, in ons gemeenschappelijk leven. En dan zegt God tegen ons, let op. Niet ik ga, maar ik heb 2000 jaar geleden een groot licht in de wereld gestuurd. En als je je ogen open doet en als je het wil geloven, dan mag je dat zien. En wij zijn zo bevoorrecht dat wij door het geloof mogen zien dat de Heer Jezus, het licht van God, in de wereld gekomen is. En ons verlicht in onze duisternis. En we hebben gezien dat hij ook ons vermenigvuldigt. We zijn gezegend met vele nieuwe mensen in de bron. En we zien het om ons heen. Terwijl we tegelijkertijd ook ons heel klein voelen. Als ik op mijn werk rondwandel, ik heb nog steeds geen christelijke collega gevonden. Tussen die paar honderd die er zijn. Maar God die wil weer ons gaan vermenigvuldigen. En hij doet dat ook. En dat is geweldig mooi. En hij wil je weer gaan zegenen, zodat waar je mee bezig bent in je leven, als je dat in Gods handen legt, of het nou je werk is, je gezin, of je werk in de kerk, of wat je doet in de buurt, als je dat in Gods handen legt, dan zul je daarvan mogen oogsten. Dan zal God dat zegenen. En dan zal het iets waardevols voortbrengen. En dat is een grote zegen. Heel veel mensen zijn keihard bezig en ze hebben het gevoel van zinloosheid. Waar doe ik het allemaal voor? Maar wij, alles wat we doen, als we het in de handen van de Heer leggen, al is het huishouden of lesgeven op school of waar dan ook, alles wat je in de handen van God legt, daar zal je van mogen oogsten, vrucht dat God wil geven. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen opdat gij leven hebt in overvloed. En God wordt hierin verheerlijkt dat wij veel vrucht zullen dragen. En hij wil ook weer, wij mogen ook samen weer de buit weer gaan verdelen die hij aan de vijand ontnomen heeft. Onze vrijheid die hij ontnomen heeft, heeft God ons teruggegeven. Wij zijn vrij in Christus. Onze identiteit, ons eergevoel, heeft hij weer aan de vijand ontnomen. En wij mogen weer kinderen van God zijn. We mogen er zijn. We zijn geen willekeurig door toeval ontstaande mensjes in de stroom van de tijd. Nee, wij zijn voorgekend voor de grondlegging der wereld. Wij zijn geroepen. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn verheerlijkt. Wij zijn tot kinderen van God gemaakt. Wij zijn koningen en priesters. Dat mogen we de boze weer afnemen. Dat heeft de Heer Jezus hem afgenomen en dat mogen we weer uitdelen onder elkaar. We mogen de relatie die met God die hij ons afgenomen heeft weer terug ontvangen. En noem alle zegeningen die de duivel ons afgenomen heeft, ontvangen wij terug dankzij dit grote licht dat in de wereld gekomen is. Hij is het ook die dat juk van onze schouders en de stang of de knuppel die ons slaat en de roede of de zweep die ons voortdrijft in het leven, verbreekt. Twee dagen geleden hadden we op school een studiedag en werden de plannen van de nieuwe organisatie gepresenteerd. En het werd nog meer chaos, nog meer flexibel, nog meer onoverzichtelijk. En ik heb het gevoel, persoonlijk, maar ook misschien wel allemaal, dat zowel het zakelijk leven als je privéleven steeds meer onoverzichtelijk is. En dat je steeds meer vooruit moet rennen en je weet niet waar je heen gaat. En er ontstaan daardoor depressies en burn-outs. Maar God zegt, ik zal die drijver die je voortjaagt, zijn instrumenten zal ik verbreken. En ik zal je schouders weer vrijmaken en ik zal je vrijmaken van zijn geestelslagen. En ook die vijand die zo met overmoed door jouw leven stampend wandelt en de wonden die hij slaat in jouw leven, Ik zal hem vernietigen met het vuur. En ik heb wel eens in donkere momenten, als ik donkere gedachten heb en ik ervaar, hé, die zijn niet van mij, dan zeg ik tegen de Satan, tegen de duivel, ik ben een kind van God. Ik ben geliefd. Mijn toekomst is voor eeuwig in het Vaderhuis, maar jouw toekomst is het eeuwige vuur. Daar ga jij heen. En ik stuur je weg in Jezus' naam. En dat is het. Ze stampen nog wel door je leven, proberen nog wel indruk te maken, maar hij is overwonnen en zijn toekomst is zeker. Het eeuwige vuur. Ja, hoe kan dit? Natuurlijk weten wij dat het een kind, dat een kind ons is geboren, een zoon ons is gegeven. Hij was aan Israël gegeven, maar zoals we gezien hebben, Jaap noemde dat even, hij is voor alle volken bedoeld. Er staat er ook in Jesaja, dat het te gering is dat hij alleen maar voor zijn volk Israël zou zijn. Hij zou hem tot een zegen stellen voor alle volken. En zo is de Heer Jezus, het eenvoudige kind dat in de kribbe geboren is, gewoon één van ons, mens van vlees en bloed, is ook voor ons een eeuwige koning geworden. Die straks voor eeuwig zal heersen over het heelal, maar die nu al wil heersen in jouw leven, koning wil zijn. En laat je dat toe. Dan zul je merken dat al die levensvragen waar jij geen antwoorden op hebt, waar ik ook geen antwoorden op heb, dat hij een raadgever is. Dat hij in vorm van wijsheid jou zou raad geven. Ik wil niet zeggen dat je altijd een antwoord krijgt. Job kreeg ook geen direct antwoord. Waarom gebeurt dit nou allemaal? Maar God die laat zich zien. En de Heer Jezus die treedt in jouw leven in. En juist omdat hij een mens van vlees en bloed is, voelt hij en weet hij wat in jouw leven speelt. En zal hij jou raad geven. Elke dag van je leven. En de Heer Jezus is een sterke God, ook in jouw leven. Hij is in staat om de grootste zorgen in jouw leven in een kort ogenblik zo om te keren. En soms wat langer. Of er nou financiële zorgen zijn, of er ziekte zijn, of er problemen in je gezin zijn, in je huwelijk. Waar dan ook, hij is machtig om dat te veranderen, als je hem toelaat. En hij is liefdevol, hij is zo liefdevol als een eeuwige vader, om dat ook te willen. Zijn macht schiet niet tekort, zijn liefde en zijn bezorgdheid ook niet. En hij wil ook in jouw leven een eeuwige vredevorst zijn, die vrede sticht in jouw hart. In jouw leven. Hij zal dat straks doen. Over de hele wereld. Maar nu doet hij dat al. In het hart van een ieder van ons. Die hem erkennen als hun Heer. Als hun koning. Als hun God. Hij gaat wel regeren met recht en gerechtigheid. Als je hem toelaat in jouw leven. Als jouw Heer en jouw koning. Dan zul je ook hem moeten volgen in jouw daden. Het onrecht in jouw leven en de omgang die niet door de beugel kan met mensen, gaat hij aanpakken. Zodat ook jij een onderdaan van zijn koninkrijk wordt, die het recht en gerechtigheid mag uitdragen in deze wereld. Hoe kan dit gebeuren? Nicodemus vroeg dan, hoe kan dat nou geschieden? Jezus zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zo zal God dat doen, zo heeft God het gedaan. En zo mogen wij weten dat dat al achter ons ligt, en hebben we een solide basis, een rots, een fundament, dat nooit zal afbreken, waar wij op mogen bouwen. En dat is de geliefde Zoon van God, die voor u en voor mij gegeven is. En als je in hem gelooft, heb je eeuwig leven. En dan zegt de Heer Jezus, op een moment als hij over de scharen kijkt, de grote menigte mensen, en hij ziet hoe ze voortgedreven worden, hoe ze in moeite en pijn zijn, dan roept hij hen op. En hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We liepen in het duister met een zwaar juk op onze schouders. We deden werk wat we niet wilden. En we oogsten wat we niet wilden. Maar nu mogen we het juk van de Heer Jezus op onze schouders nemen. En dat is niet alleen. Een juk is meestal met z'n tweeën. Hè, met twee stieren of twee paarden. Samen met de Heer Jezus mogen we onze lasten dragen. En zijn last is licht. En zijn juk is zacht. En ik wens jullie allemaal voor dit komende jaar om zo dit grote licht meer en meer te mogen zien in je leven. En samen onder dat zachte juk de lichte last van de Heer Jezus te dragen. En te gaan oogsten in je leven. En de buiten weer gaan te verdelen. En in grote blijdschap te leven voor Gods aangezicht. Amen.